Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 2, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Marit Bassa.
Daniël 3, vers 13 tot en met 23. Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: "Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerklienen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zou jullie dan uit mijn handen kunnen redden?" Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: "Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht." Nebukadnessar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Je hebt van die mensen die voor rust kunnen zorgen. Uit wat onverwachte hoek. Misschien zit je in een bestuur. Bij de voorzitter en de secretaris weet je wel wat je aan ze hebt. Maar de penningmeester, ook wel een bestuurder, maar niet zo luid, dat kan zo iemand zijn die rust brengt. Midden in het vuur van een vergadering over het voortbestaan van het geheel. Iets daarvan hebben de vrienden van Daniël ook over zich. In dit hoofdstuk zijn zij ineens de hoofdrolspelers. Tegen wil en dank misschien, maar met goede moed. Want weer is er daar die onberekenbare, nietsontziende koning. Liet hij zich rondom zijn eerste droom al zien als een door macht gecorrumpeerde potentaat, hier eens te meer. In zijn droom had hij een beeld gezien. Het hoofd was goud. Dat bleek hij zelf en zijn koninkrijk te zijn. Daarna werd het materiaal minder en zo zouden de koninkrijken na hem ook zijn. Zo had Daniël het verteld. De koning was onder de indruk geweest en had God van Daniël de hemel ingeprezen voor zoveel wijsheid. Maar begrepen had hij de boodschap niet. Hij wilde zijn dromen waarmaken, maar dan beter. En een beeld van goud kwam er, groots, mislepend. Zijn regering was immers goedgekeurd, zo had hij begrepen van Daniël. En iedereen moest voor dat ding knielen. Hij had geen boodschap aan de koninkrijken na hem. Nee, hij leeft nu. En dat zou iedereen mogen zien. De koning maakt eigenlijk maar halve dromen waar. De rest zou alleen maar verwarrend zijn voor zijn onderdanen. Dus laat het dan maar bij het mooiste gedeelte. En verguld als hij was met zijn eigen idee, stelt hij regels in voor iedereen die in zijn buurt komt. Buigen zul je. En in totale devotie, maar waarschijnlijk ook in totale verwarring om zoveel machtsvertoon, voldoet iedereen aan dat verzoek. Wellicht was het van alle dingen die hij als koning bedacht niet eens het gekst. toch zijn daar de drie vrienden. Zij doen niet mee. Overigens, dat begrijpen we pas later. Bij de herhaling van dit verhaal weten we als lezer al dat Daniël blijft bidden, pas daarna komen de klikspanen in beeld. Hier worden ze al meteen het toneel opgevoerd. Zij gaan dit even oplossen. En zoals verwacht is de koning razend. Hij kan ook niet anders. Het past bij het megalomane karakter van zijn verordeningen om buiten proportie te reageren op het negeren ervan. En hoewel hun reactie koppig is, straalt het ook een enorme rust uit. U kunt zeggen wat u wilt, maar we doen het niet. Dat weten we nu al. Dat getuigt van moed, van durf, maar nogmaals ook van vertrouwen. Vertrouwen in eigen kunnen, maar ook vertrouwen in daar waar je voor staat. Je maakt hen niets. Ze laten zich niet omver praten, zelfs niet door een koning die denkt alles naar zijn hand te kunnen zetten. Onvermurmbaar rustig staan ze daar, in het vuur gegooid. Het is het vuur van de wanorde, de chaos in het hoofd en het rijk van deze koning. Maar te midden van al die chaos blijven zij staan als baken van rust. Als teken van hoop. Het kan nog goed komen. Hun naam gaat niet grootste geschiedenis in. Ze zijn het wel. Mensen van moed en van standvastigheid. En daarmee creëren ze een moment van rust. Een moment van eeuwigheid. Laten wij in onze wereldgeschiedenis ook zoeken naar die mensen. Bakens van rust die kunnen laten zien wat eeuwigheidswaarde heeft. Mensen die ons vertrouwen geven. Te midden van alle chaos die de wereld soms kan zijn. Laat je niet omverblazen door de halve dromen van een ander, maar blijf in Gods naam staan.